onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 63 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 63, de eerste vier versen.
Thank you.
schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord, maar wel in het heilige evangelie van Johannes en daarvan het 20e hoofdstuk nog vooraf, de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekende kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe uit barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, en gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren in uw naaste huis, gij zult niet begeren in uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We doen nu de schriftlezing uit Johannes 20. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. En ze liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel welke Jezus lief had en zeide tot hen: Ze hebben de Heere weggenomen uit het graf en wij weten niet waar ze hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel en zij kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk en de andere discipel liep vooruit sneller dan Petrus en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij daar niet in. En Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. En toen ging dan ook de andere discipel daarin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Want zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. En de discipelen daar gingen wederom naar huis. En Peter en Maria stond buiten bij het graf wenende. En als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: Vrouw, wat weent gij? Zij zeiden tot hen: Omdat zij mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan, en zij wist niet dat het Jezus was. En Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat weent gij, wien zoekt gij? En zij menende dat het de hovenier was, en zeide tot hem: Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. En Jezus zeide tot haar: Maria. En zij zich omkerende, zeide tot hem: Rabuni, het welk is gezegd: Meester. En Jezus zeide tot haar: Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: Ik vare op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. En Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. En als het dan avond was op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren, kwamen de discipelen vergaderd, waar de discipelen vergaderd waren, om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. En de discipelen dan werden verblijd als zij de Here zagen. En Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede zij u lieden. En gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: ontvang den Heilige Geest. En zo gij iemand zonde vergeeft, die worden ze vergeven. En zo gij iemand zonde houdt, dien zijn zij gehouden. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen toen, niet toen Jezus daar kwam. En de andere discipelen zeiden tot hen: wij hebben de Here gezien. Doch hij zeide tot hen: indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steek in het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en er stond in het midden en zeide: vrede zij u lieden. En daarna zeide hij tot Thomas: breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordende en zeide tot hem: mijn Here en mijn God. En Jezus zeide tot hem: omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. En Jezus heeft dan nog wel vele andere tekenen in tegenwoordigheid zijn discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in uw naam. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken wij des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, het is weer paasdag, niet de paasdag zoals die geweest is. Als heilsfeit dat gij zijt opgestaan uit de doden, opgestaan uit het graf. Omdat het graf u niet kon houden, de dood kon u niet houden. Maar gij zijt werkelijk begraven geweest en de discipelen en ook de vrouwen hebben de opgerolde doeken gezien in het graf. En zo is hij niet weggenomen, nog gestolen, want dan zouden ze met doeken al hebben weggenomen, maar de steen was afgewendeld. Dat had de engel gedaan. En de zoon is opgestaan, dwars door de dood en het graf heen doorgebroken. En dat om uw volk een eeuwige zaligheid te bezorgen, want hij is gestorven om onze zonde. En hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Dat alles betuigt van de vergeving der zonde die Christus heeft verworven door zijn lijden en sterven en zijn opstanding uit de doden. Heere, o, gij leert het ook in de berachte bekering, om die oude mens dood te sterven. En dat gaat niet buiten Christus om, want de apostel zegt, gij zijt ook gedood door het lichaam van Christus. Hij heeft alles aan het kruis geslagen wat zich in deze wereld roert en beweegt. Ook de vijanden zijn allemaal aan uw voeten onderworpen, de overheden. Ze hebben niks meer te zeggen, want gij zijt koning der koningen en heren der heren. Ze kunnen wel de mensheid benauwen, zoals ook in deze dagen geschiedt. En dat zelfs wereldse wetenschappers opmerken dat de krankzinnigheid is het nieuwe normaal geworden. Want vroeger werden de krankzinnige mensen opgesloten in kooien en nu zitten ze op regeringszetels. En in de kerken, op de preekstoelen. En de massa is geïnjecteerd, wat ook een ontzettende verlaging van het verstand teweeg brengt, zoals bewezen is. Mensen kunnen niet meer nadenken, alleen al ook vanwege de zondeval. Want wij hebben ook die briljante gedachte en dat verstand verloren, zoals gij het geschonken had in het paradijs. We zijn in uw beeld geschapen, rechtvaardigheid, heiligheid, maar we hebben het alles weggeworpen. En nou is Christus naar deze wereld gekomen om de willen des Vaders te doen, via Gabbata naar Golgotha, de ganse zaak heeft volleindigd zijn bloed gestort, want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Dat is geen algemene verzoening, want gij haalt alleen uw volk eruit, wereldwijd. Heere, ook dat we daartoe mochten behoren, of dat wij uw aangezicht zoeken, maar dat zoeken van Maria Magdalena was wel een geloof zoeken. Dat moeten we wel onderscheiden, dat is geen algemeen zoeken geweest. Maar gij hebt tot het zaad van Jacob niet gezegd, zoek me te verheven. Want gij laat u vinden, die niet naar u vroegen, die niet naar u vragen. Ziet hier ben ik, ziet hier ben ik. Dat we dan uit u mochten leven. En dan worden we door de liefde en de geest gedreven, zoals we dat ook zien in dit hoofdstuk. Maria Magdalena van 7 duivelen verlost. En de liefde doet zoeken. En de liefde houdt niet op, want de liefde is niet tevreden met zoeken. De liefde moet vinden. Heer, en gij laat u vinden. Gij hebt uw nieuwelings aan Maria Magdalena geopenbaard in uw opstandingskracht, hoewel ze ook door diezelfde opstandingskracht van die 7 duivelen is verlost geworden, wederom geboren tot een levende hoop. En gij leeft nog, Heer, die God leeft nog. Gij leeft nog om verloren zielen toe te brengen. Want gij hebt uw geest uitgezonden, de 7 geesten die voor uw troon zijn, gij hebt uw geest uitgezonden als wederpand, als tweede trooster, om de uwe toe te brengen die gij van eeuwigheid hebt uitverkoren. En dat zijn zonder onderscheid de goddelozen waarvoor gij te zijner tijd gestorven zijt. Heren, als we onze naam daarin niet horen opnoemen, dan zijn we nog in hoogmoed, leven we voort, omdat we te best zijn om goddeloos te zijn. Oh, wat is dat toch een ontzaglijke val geweest. Die val in Adam, in de hoogmoed gevallen. Heren, verlos ons ervan. Want ook na ontvangen genade kan het ons bevangen. En om uw woord te mogen prediken. Wat zal het zijn als wij op de prediking geen acht meer slaan. Want men verzint er in onze dagen alles bij. Allemaal onbijbelse termen en uitdrukkingen. Om punten te scoren. Omdat men zelf geen kennis heeft aan de zaligmakende bediening van de Heilige Geest, aan de vrijmaking in en door Christus. Oh, uw woord leert het toch duidelijk, dat zelfs de onbekeerden dat kunnen lezen en met hun verstand verstaan, maar wij moeten dat verstand verlicht krijgen door een wedergeboren hart. Een nieuw hart en een nieuwe geest, want anders blijft alles liefdeloos. En Maria werd door de liefde gedreven. En gelijk ook Simson door de liefde werd gedreven, door de geest werd gedreven. De richters, de profeten, de apostelen. Geen onderscheid. Want gij hebt de liefde in het hart uitgestort door de Heilige Geest die hen gegeven is. Mag het ook deze dag geschieden, Heren, dat we niet naar uw huis zijn opgekomen met vleeselijke gedachten, maar u bereidt uw volk voor alle dingen. Die voorbereiding tot de eeuwigheid, dat is wel de voornaamste voorbereiding, dat wij dit leven verlaten, niet onverzoend, maar opdat wij u in gerechtigheid zouden mogen aanschouwen en verzadigd mochten worden, eeuwig verzadigd te mogen worden met uw goddelijk beeld. Heere, o zegen de prediking en zegen de medeluisteraars. Geef nog waarachtige bekering. Het is al zo vele keren gezegd, bekeert u, want waarom zou gij sterven? Gij hebt geen lust in de dood van de goddelozen. Dat zou ons toch moeten haasten en spoeden om ons levenswil. Maar een mens heeft er geen belang bij. Hij doet er alles om verloren te gaan. Met al zijn vroomheid en met al zijn gestaltes, met al zijn gedachten. Heere, o, dat die afsnijding mag plaatsvinden in ons leven, dat we ingeënt, ingelijfd worden in die enige levensboom Christus. Want uit hem zullen we dan ook de vruchten ontvangen. Op deze paasdag mocht gij uzelf openbaren, ook al zijn de deuren gesloten. En zoals gij uw heerlijk heeft geopenbaard aan uw discipelen, zo doe gij ook aan ons. Gedenk uw kerk wereldwijd, de weduwe en de wezen. Mocht gij alle satanische machten en krachten, gij hebt ze reeds overwonnen. En mocht gij die vloekende mond van Trump stoppen. Want het is een vloekbeest. Het is niet een president. En zoveel met hem die daarmee meedansen. Wat een satanisme wordt er in onze dagen geopenbaard. En de kerken zwijgen stil. Uw volk is hier in het Westen niet meer. Daar heeft het alles van weg. Maar gij hebt die kandelaar verplaatst. Gij hebt de tempel verlaten. Jeruzalem verlaten. In geestelijke zin ook uit het Westen vertrokken. En het deert niet één mens. Maar gij vergadert uw volk, want gij gaat door. Totdat uw huis vol is, want uw huis moet vol worden. O, mocht het hier nog geopenbaard worden, ook onder de kleine. Zegen ze met de keursteen uw zegeningen in Christus. Om Jezus willen amen. Ja, geliefde paasdag, wat heb je het ons eigenlijk te zeggen? Goede vrijdag. Christus begraven. En zo werkt de Heer ook in de waarachtige bekering. Want Goede Vrijdag en Paasdag betekent vergeving der zonden. Dat heeft Christus verworven door zijn dood en opstanding. Hij is gestorven om onze zonden. Verstaat u dat? Want hier staat in vers 9 eigenlijk een verkeerd woord. Want zij wisten nog de schriften niet. Dat moet zijn. Zij verstonden nog de schriften niet. Maar verstaan wij het? De Heere laat zich vinden aan zoekende zielen. En dan bedoel ik met name na ontvangen genade. Want na ontvangen genade gaan we pas door het geloof zoeken. Door de liefde gedreven. En de liefde die is het niet te doen om het zoeken, maar om het vinden. Ik heb het gisteren nog mogen beleven. Die kracht, die opstandingskracht van Christus. Als de nood, als de zielennood zo hoog is. Spreekwoord zeggen, dan is de redding nabij. Dat kan je niet bekijken, dat kan je niet beredeneren. Ze kunnen tegenwoordig alles beredeneren. Maar het geloof redeneert niet, nee. Heb ik hem, dan heb ik alles. Ja, dan moet een ziel ook na ontvangen genade geregeld door bevestigd worden. Anders zou ik het hier niet kunnen uithouden. Nee, nee, absoluut niet. En de Heer weet dat niet lieg. De liefde zoekt te kennen. De liefde zoekt het wezen te kennen. Als je uit Christus leeft, dan word je door de liefde gedreven. Zoals hier geschreven staat van Maria Magdalena. Ze stond er vroeg voor op. Als het nog duister was, net voor zonsopgang, heb ze haar bed verlaten en ze is uitgegaan naar het graf. Want ze had de Heer Jezus lief. Omdat hij haar eerst heeft lief gehad. Verlost van 7 duivelen. Weet toch de geschiedenis, kinderen. Maria Magdalena, ja, die was wel vol van de liefde en die ging wat dat betreft de discipelen nog te boven. Ook de apostelen de liefde ging Maria Magdalena nog te boven. En dat blijkt uit het getuigenis wat van haar geschreven staat. En zij zag dat het graf leeg was, dat de steen van het graf was weggenomen. En zij vertelden het eerst Petrus en Johannes. Zie, zij hebben de Heere weggenomen uit het graf. En we weten niet waar ze hem gelegd hebben, want zij was met meerdere vrouwen. Met nog een Maria en nog een Maria. Hier staat geschreven van alleen van Maria, Magdalena. En zij was niet gefocust op de omstandigheden, want al had ze goed gekeken in het graf, had ze gezien dat de doeken waren opgerold. En als ze de Heer Jezus hadden weggenomen, hadden ze met doeken al weggenomen. En zoals de fariseeën de krijgsknechten hebben wijsgemaakt, zegt dat ze hem gestolen hebben. Dan ga je hem eerst niet die doeken omwikkelen en oprollen. Nee, nee, dat was al een bewijs van zijn opstanding. Maar zover kon ze het nog niet bezien. Zij was zoekende. Zij moest Christus hebben. En hier gaat het, Maria Magdalena, om een dode Jezus. Maar liever een dode Jezus dan geen Jezus. Zo lag het in Maria Magdalena's hart. En geliefde, als hij na ontvangen genade, als de zielennood weer stijgt, want Maria Magdalena was in grote zielennood, zij kon haar heiland en heren niet missen. Heel eenvoudig, maar dat ging wel gepaard met een, zij werd ook door de geest gedreven, maar vooral ook door de liefde gedreven. Ze kon hem niet missen, ze kon nog niet over dat graf heen kijken met ogen des geloofs dat hij was opgestaan. Nee. En Petrus ging uit en de andere discipelen, ze kwamen tot het graf op haar getuigenis. Want dat waren ook kinderen Gods en die werden ook door de liefde gedreven. Dus die gingen uit en deze twee liepen tegelijk en de andere discipel vooruit, sneller dan Petrus. Johannes kwam eerst tot het graf en Petrus, toen hij tot het graf kwam, ging erin. En toen zag hij de doeken liggen, de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Wat was het teken bij zijn geboorte? En dit zal u het teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden. En zo is hij ook begraven. Dat was ook het teken, want het was afgerold, op twee plaatsen gelegd. En toen ging dan ook de andere discipel erin, Johannes. En hij zag het, hij zag de doeken liggen. En geloofde namelijk dat het lichaam van Christus was weggenomen, gelijk de vrouwen hadden gezegd. Want dat blijkt uit het volgende vers, dat woordje en geloofde, dat wil niet zeggen dat Johannes nou direct geloofde dat Christus was opgestaan. Dat wil dat niet zeggen, nee. Hij geloofde de woorden van Maria Magdalena, omdat hij het met zijn eigen ogen zag. Dit was nog geloven omdat hij het zag. Want daar wordt Thomas om vermaand, niet onbestraft, maar omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo heb gij mij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Want de vleeselijke aanwezigheid van Christus is niet nodig om in Christus te geloven. Nee. En daar moesten de apostelen, de discipelen, ook de vrouwen, de gelovige vrouwen, die moesten van de lichamelijke aanwezigheid van de Heer Jezus gespeend worden. Want toen hij aankondigde dat hij wegging, kun je lezen in de vorige hoofdstukken, toen werden ze zeer bedroefd. Kun je het verstaan? Ze hadden in en uit met hem gegaan. Ik moet eigenlijk anders zeggen, hij was met hen in en uit gegaan. En daar was zo'n liefdesband, een geestelijke liefdesband. Tegenwoordig weten ze niet meer wat het is. En dan moeten ze er allerlei dingen bij verzinnen, al die onbijbelse onzin. Steef de Bruin, die stond in het AD geposeerd. Hij zelf, want ze willen zichzelf laten gelden. Nou, houd er gelijk maar op. Steek het gelijk maar in de brand. En had hij gezegd, hij zegt, stel, want ze weten niet meer hoe God werkt. Ze hebben er zelf geen kennis aan.
En dan moeten ze allerlei terminologie de lucht in gooien. Stel dat Jezus onder de asielzoekers zou gevonden worden. Het lijkt wel of hij de hel hoort spreken. Want asielzoekers zijn bijna allemaal verkrachters. Vrouwenverkrachters en kinderverkrachters. Ja, daarmee geeft hij blijk dat hij die omvolking, dat is ook agenda 2030, dat hij dat onderschrijft met die ene opmerking. En dat hij Christus verlaagt tot een verkrachtende asielzoeker. Want daar zijn ze nou op uit, hè. Het is allemaal sadisme. Want je kunt dan ook stellen, stel dat Christus op de Epstein-lijst gevonden werd. Zo godslastelijk zijn ze in onze dagen bezig. Ze zoeken niks anders om Christus te vernederen, om hem te belasteren en opnieuw te kruisigen. Omdat ze aan hem geen kennis hebben. Dat is het naamchristendom. Die moet al die dingen verzinnen en daar willen ze mee punten scoren. En God schrijft het op in zijn boek. En daar zullen ze op de dag der dagen mee geconfronteerd worden en voor eeuwig verdoemd worden. Omdat ze de zoon des mensen hebben belasterd. Want je kunt ook zeggen dat Steve de Bruin hem gelijk maakt als Beelzebul. Als je dat er niet in leest, mensen zijn tegenwoordig alleen maar op woorden gefocust. En op foto's, op afbeeldingen. Dat zie je met die Truus van Heil uit Springfort. Die plaatst die godslasterlijke gebedsbijeenkomst in het Witte Huis. En nou pretendeert Trump dat hij Iran de hel gaat bezorgen. Hij zit gewoon te vloeken. Hij gebruikt ook verschrikkelijkste ordinaire woorden. En dat noemt men dan president. En dan gaan naamchristenen gaan dat etaleren op Facebook-account. Nou, God zal je verdoemen, Truus van Heil, met je godslastering. Geestelijk gestoord zijn die mensen. Dat zijn geen christenen. En ik moet het openlijk van de kansel moet ik dat prediken. Want in onze dagen wordt er niks meer genoemd. Waarom gaat het allemaal naar de afval? Omdat ze niks meer met namen noemen. Daar heb je het. Nou, ik heb u met Goede Vrijdag ook maar een paard genoemd. En Christus heeft hen geconfronteerd die, zeg maar, zogenaamd vromelijk om een teken verzochten uit de hemel. En het was allemaal de grootste goddeloosheid. En zo moet het ook ontmaskerd worden. Want Maria Magdalena was van een geheel andere geest. De discipelen waren van een geheel andere geest. Die werden door de geest en door de liefde gedreven. En als je uit Christus leeft, dan kun je hem niet missen, hoor. Dat zal ik je wel vertellen. En dan moet er geregeld weer een bevestiging. Want de Heer weet hoe zwak wij in het geloof zijn. Ik tenminste wel. Ik ben maar een zwak gelovige. Maar als de kracht Gods, daarom heb ik met Goede Vrijdag gezegd, dan word je geen groot mens. Nee, dan wordt God groot. Dan wordt God zo groot. Je kan hem niet omvatten, je kan hem niet begrijpen. Maar dan ga je wel verstaan hoe de Heer werkt. En dat hij zich laat vinden, dat is het ware zoeken. Als het vinden erop volgt. Anders heb je nog nooit gezocht. Nee. Het kan lang duren. De Heer maakt zijn volk te geregeld om verlegen. En hier Maria, een droefheid naar God, een droefheid naar Christus, werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. En Maria stond buiten bij het graf wenende. Ja, de liefde weent. En daar moet je ook onderscheid in maken, want hier stond Maria niet als een orpa te wenen, hoor. Een orpa, die kan ook emmers met traan. Ik heb die mensen bij Hope ontmoet. Maar leg niet haastelijk de handen op bij al die wenende mensen. Nee. Want het is dikwijls, voor 99% is het sentiment. Maar er was bij Maria geen sentiment bij. Er was geen sprake van. Nee, zij werd door de liefde gedreven. En zij moest Jezus hebben, al was het ook een dode Jezus. Liever een dode Jezus dan geen Jezus. Zo was ze met hem verbonden door de Heilige Geest. En Maria stond buiten bij het graf, wenende. En als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten. In het andere evangelie staat er één engel. Als hij daarover gaat twisten, dat doen ze in tegenwoordig, dat doen die dominees in het Reformatorisch Dagblad, dan gaan ze twisten, ja, zou het wel kloppen. Het ene evangelie staat er dit en het andere evangelie staat er dat. De hel zal je deel zijn als je daarmee bezig bent. Want dit is het goddelijke woord, twee engelen. En de andere evangelie staat er één engel. Dat is ook het goddelijke woord. Dat is helemaal geen verschil. Dat maken ze er tegenwoordig van, omdat ze het niet verstaan. Omdat ze het willen beslaan met de verstand. Het geloof omhelst dat. Daar hoef ik niet over te discussiëren en te redeneren. En ik zag twee engelen in witte klederen zitten. Eén aan het hoofd en één aan de voeten waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot de vrouw: vrouw, wat weent gij? En ze zeiden hetzelfde weer. Ze zeiden tot hen: omdat zij mijn Heere weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En ze vroeg het ook niet aan hun, want ze kon, laat ik het maar eens zo zeggen, ze kon die engelen missen, kiesbaar. Ze moest Christus hebben. Ze was niet op zoek naar die engelen. Daar stond ze ook helemaal niet verbaasd van dat er twee engelen in het graf zaten. Want dat was niet haar doel van haar zoektocht. Nee. En ik zei wel vertellig, gemeente Gods volk, want als aarde flessen gelijk geworden. De Heere laat zich vinden als de zielennood tot de rand is gestegen. Ik heb het gisteren nog hier in de consistorie. Heb ik het weer gevonden. Ben weer door hem gevonden. En dat geeft zo'n kracht in je hart. Dan kun je er weer 40 dagen tegen. Ja, dat moet ik echt ondervinden hoor. Anders kan ik heel niet preken. Nee, anders kan ik niet leven. Buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. En dit doet de ware liefde. Zij moet Jezus hebben. Hoe die was op dat moment, dood of levend, zij moest Jezus hebben. Nou, dat is nou het waarachtige kenmerk van de ware liefde. Wat ze tegenwoordig allemaal liefde noemen, ze allemaal sentiment, mensen. Laat je toch niet bedriegen. Morgen zijn ze voor je en overmorgen zijn het je vijanden. Dat is mijn ervaring. Ze lopen 30 jaar soms met je mee en dan vallen ze als een demas af. Dat is mijn ervaring. Maar een vriend heeft de alle tijd lief. En een broeder wordt in benauwdheid geboren. Nou hier, dat gaat nou in het leven van Maria Magdalena geheel en al in vervulling. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts. Want ja, die engelen kon het haar ook niet geven. En zag Jezus staan en ze wist niet dat het Jezus was. Het was voor haar nog verborgen. En dat lezen we meer, ook bij de Emmausgangers. Hield hij zich in een gedaante waar ze hem niet herkenden. Nee, dat doet zijn opstandingskracht, want hij had een verheerlijk lichaam. En dan kan hij een andere gedaante aannemen. Ja. Tegenwoordig praten ze zo vleeselijk over die opgestane zaligmaker, alsof die door gesloten deuren niet komen kan. Die weten niks van een verheerlijk lichaam. Een verheerlijk lichaam is aan de aardse machten, aantrekkingskrachten, niet meer onderworpen. Ook niet aan de hemellichamen, aan de dampkring, niet meer onderworpen. Anders had hij toch nooit in de hemel kunnen varen. Een vleeselijk lichaam zal daar verbranden. Nee, had een verheerlijk lichaam. En zo stond hij daar. Jezus zeide tot haar: vrouw, wat weent gij? Christus heeft altijd belangstelling voor de noden en doden voor zijn volk. Denk er maar goed om hoor, al zit je er ook 1000 keer over te twijfelen, al weet je geen raad met jezelf. De Heere weegt het allemaal, elke minuut weegt hij dat. En als een ziel dreigt om te komen, schiet hij toe. Jezus zei dat tot haar: vrouw, wat weent gij? Wie zoekt gij? Want de Heere wil het wel uit haar eigen mond horen. En Maria dacht dat het, die meende dat het de hovenier was, de tuinman. En zeide tot hem: Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt en ik zal hem wegnemen. En dan zou Maria hem ergens op een verborgen plaats begraven, dat ze er geregeld weer heen kon. Ja, zo moet u dat verstaan. En dan komt het punt, want Christus was opgestaan uit zijn graf en hij was Maria Magdalena al tot een zaligmaker in de toepassing geworden, van 7 duivelen verlost. Je kon Maria Magdalena gedurig aan de voeten van Jezus vinden, aan de voeten van de Heer Jezus vinden, want zij had er nou dagelijks behoefte aan om door hem onderwezen te worden. Dus hoe is dat met u? Hoe is dat nou met u? Wist je, kijk, Christus' omwandeling op aarde, hij heeft zich nooit met de wereld bemoeid. Nee, hij was de zaligmaker der wereld. Hij is door de Vader gezonden
om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Om de ere des vaders te verhogen. Ja, om de goddeloze de eeuwige verdoemenis aan te zeggen. Denk erom, zijn prediking bestond niet geheel uit evangeliezinnen en woorden. Nee, hij heeft het fariseïsme, het verkeerde geslacht, heeft hij te woord gestaan bij God vandaan. En hij heeft ze geconfronteerd, hun geesten, hun intentie, hun duivelse intentie. En hij heeft ze geconfronteerd met de helse verdoemenis. Ja. Dat behoort ook geheel tot de prediking, hoor. Dominees die dat nalaten, we hebben een evangelie naar de mens. Ja, en Gods volk kan er wel eens zo mee bevangen zijn, met dat verlaten zijn. De Heer heeft mij vergeten, de Heer heeft mij verlaten. Nou, dat is niet waar. Dat is niet waar. Maar het komt wel op dat dieptepunt en dat is Gods punt. Dat is Gods punt om zichzelf weer nieuwelings te openbaren. En zoals hier staat geschreven, was dat voor Maria in die zin geheel nieuw, want zij kenden hem nog niet in zijn opstandingskracht. En ze zeiden, Heere, zo gij hem weggedragen hebt, dus die overgangssituatie van het lijden van Christus, de trappen van zijn vernedering en de trappen van zijn verhoging, de overgang van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament, ja, dat zijn schokgolven geweest, ook voor de discipelen. En de Heere had het allemaal voorzegd. Maar het moet tot een verstaan komen. Daarom is dat wisten in vers 9. Want zij wisten nog de schrift niet. Dat is niet de goede vertaling. Dan hebben ze het in de kanttekenaren wel goed gezet. Maar dat staat er niet. Nee, want zij verstonden nog de schrift niet. Want hij had het zoveel keren gezegd. Dat hij moest heen gaan. Dat hij moest sterven. En dat hij zou opstaan uit de doden. Maar ze hadden het wel gehoord. Maar ze hadden het niet opgeslagen, want ze misten nog zijn opstandingskracht. Ja, zo kan het zijn in het leven der genade. Bethel is geen Pniel. Zo kan ik het ook zeggen. In Pniel hebben Jacob die opstandingskracht van Christus, want een man worstelde met hem. Dat was dezelfde Heer Jezus, als die hier geschreven staat. Ja, en toen heeft hij de grond uit zijn bekering verloren. Want in Bethel kwam Jacob tot bekering. Daar vond hij God. Daar ging de hemel open. Kinderen, dat moet echt gebeuren hoor, in ons leven. En dat de Heere in ons hart, in onze verloren zielen van vrede spreekt. Ja, nou dan ben je de gelukkigste mens ter wereld. Want als de Heere zich aan zijn discipelen openbaart, dan zegt hij vrede zij jullie, omdat ze die vrede reeds bezaten. Maar het moest nog zodanig bevestigd worden. Want zijn werk was klaar, hij kon direct naar de hemel varen, maar dat heeft hij niet gedaan. Nee, hij heeft nog dagen genomen om zijn discipelen een hart onder de riem te steken, opdat hij hen ook die belofte van de komst van de Heilige Geest, de uitstorting van de Heilige Geest, zou mededelen. En daar moesten ze op wachten. De Pinksterdag werden ze vol van de opstandingskracht van Christus. Hier ook al, om Pasen, vergeving der zonde. Die hadden de discipelen reeds leren kennen, die vergeving der zonde. Want als hij de heilsfeiten op volgorde verstaat, dan verstaat hij het verkeerd. Ik kan ook de geboorte van Christus helemaal in dit hoofdstuk verklaren. Ja, zoals ik net enigszins heb gezegd. Maar je kan het niet vereenzelvigen, want het is wel onderscheiden. Goede Vrijdag is geen paasdag. Maar het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hier wordt op de opstandingsdag van Christus de vergeving der zonde verzegeld. Dat is vast in Christus. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. De zonde hun niet toerekenende. En dat is door de Arminianen wel uitgelegd als algemene verzoening. Nou, dan moet je het maar zo verstaan. Want iedereen verstaat Gods woord op zijn eigen manier, maar je komt ermee in de hel. Want we moeten Gods woord verstaan naar de zin en mening van de Heilige Geest. En met name ten aanzien van het zalig worden. Hoor. Eén weg, één gaan, daar kan je geen verschil in zijn. Nee. De oude mens doodgestorven, aan het einde van de wet gekomen, betekent dat. En dan wordt Christus, dan zegt een apostel, en het heb Gode beliefd, zijn zoon aan mij te openbaren. Wat ging er bij Paulus aan vooraf? Hij werd van zijn paard geslagen. In zijn loop ter helle.
Hij werd blind geslagen. Hij viel met zijn gezicht in het zand. Saul, Saul, wat vervolg jij mij? Nou, dat geldt ons allemaal. We zijn van nature Christusvervolgers. Christenvervolgers. Ja, die Christus over een blik. Die zegt, ja, Iran, dat is een terroristisch regime. En hij is zelf een terrorist. Want als je in de voetstappen van de duivel gaat, dan ben je een terrorist. In Gods ogen ben je een terrorist. En ze terroriseren alles bij elkaar. Ze noemen zich christenen, maar ze worden niet vervolgd. Dan ben je geen christen. Daar heb ik ook die Opetof op aangesproken. Ik zeg, man, ik zeg, je bewijst dat je genadeloos bent met je helle gang naar de rechter. Vijanden van het kruis van Christus betekent dat. Dan heb je niet de vergeving der zonde. Nee. Veldman zei op het eind, ome zonde, nou, dan zijn ze niet vergeven hoor, dat kan je zo vertellen. Dan moet het vrede zijn. Ja, als het daar nog mocht gebeuren, zou tante Lene zeggen, ja, nou, dan kan ik niet meer. Als hij daarop afwacht, er zijn sterfwetbekeringen, kijk maar naar de moordenaar aan het kruis. Maar als hij daarop uit bent, het afwachten, kon het wel eens eeuwig verkeerd met je aflopen. Ja, zoek hem terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. De goddelozen verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeerde zich tot de Heere, bekeert u en leeft. Werp weg die zonde, werp ze de deur uit. Ja, de mens heeft daar geen macht toe, want hij wordt door de zonde beheerst en geregeerd. Maar Christus heeft de zonde overwonnen. Hij heeft de zonde gedood. Hij heeft het in zijn graf achtergelaten, aan het kruis gespijkerd. En in hem zijn we meer dan overwinnaars. Maar mag je dan ook ondervinden dat hij van je af weet. En dat hij van je af weet tot eeuwige zaligheid. Ik heb het niet over allerlei dingen in de voorzienigheid. Nee, ik heb geen voorzienigheidsgeloof. De Heer bedient me met zijn voorzienigheid, maar ik heb geen voorzienigheidsgeloof. Ik geloof wel in de voorzienigheid, maar ik heb geen voorzienigheidsgeloof. Want dat zijn van die mensen die kunnen alle van tevoren beredeneren. Weet je, een voorzienigheidsgeloof is een overgeloof. Nou, dat kom je in onze dagen ook massaal tegen. En dat komt nooit uit. Dat komt nooit uit. Daar zit ook geen kracht in. Dat is nog gevaarlijker dan ongeloof trouwens. En dan bedoel ik het ongeloof bij Gods volk. Want die zijn dikwijls met ongeloof bevangen. Zelfs toen hij ten hemel voer, net voordat hij ten hemel voer, staat er geschreven en sommigen twijfelden. Nou, daar heb ik me wel bijgevoegd. Sommigen twijfelden. Want als hij dan zijn mond opent en die woorden des levens spreekt en het mag in je ziel dalen op de bodem van je ziel, dan gaat de Heer hem dat ook verzegelen door zijn Heilige Geest. En betekent dat dat je dan nooit meer twijfelt? Nee, dat betekent het niet. Nee, maar je voelt je vaster, die vaste grond. Wat is je enige troost bij het leven en sterven? En daar was je dan in op. Daar was je dan in op. Niet in de vergeving der zonde, de vergeving der zonde. Dat geschiet één keer en dat is eenmalig, maar je wordt er steeds in bevestigd. Ja, als de Heer van je af weet. Of is dat je leven niet? Ben je nooit zoekende als Maria Magdalena? Of heb je het allemaal al in je zakken? Heb je het allemaal in de kast opgeslagen? Nou, dat geeft geen kracht aan de ziel. Nee, dat moet een levende ontmoeting zijn met Christus, met de opgestane levensvorst. En ze kreeg veel meer als dat ze verwachtte. Want als die engelen haar gewezen hadden op een plaats waar die buiten het graf gelegd was, dan had ze hem meegenomen naar huis. Maar ze kreeg de levende Christus. De Heer weet zijn volk wel te verrassen. Denk erover dat dat het moment in het leven van Maria Magdalene is geweest. Natuurlijk, ze was wedergeboren, van 7 duivelen verlost. En van de banden en klauwen en heerschappij des duivels volledig bevrijd. Maar zij leefde uit Christus. En dan ben je eigenlijk van deze wereld niet meer geschikt. Want het is allemaal dwaasheid bij de godsdienst, dwaasheid bij de wereld. En wat zij uitspreekt, daar geeft de wereld geen cent voor. Een dode Jezus? Nou, van de hele wereld mag je die houden. En kijk maar naar die godslasterlijke uitspraken die het RD kraamt. Steef de Bruin, die DS akkoord merkt het heel niet op. Hij leest elke dag dat RD. Hij merkt niks meer op. God heeft die mensen zo in de hersens geslagen. Dat geldt ook voor Trump. Die is zo in zijn hersens geslagen. Het lijkt wel of die 10 keer dement is. Dat is niet meer normaal. Ik hoorde het die dokter Koelman. Die schrijft ook veel. Met name over die killer vaccins. Hij zegt, krankzinnigheid, dat is in onze dagen het nieuwe normaal. Ik heb al gezegd, vroeger werd je in een ijzeren kooi opgesloten als je krankzinnig bent. En nu zitten die mensen, die krankzinnig op de regeringszetels. En die hebben de kerk ingenomen. En als je niet uitkijkt, want de Heer heeft duidelijk gewaarschuwd. Ziet, hier is de Christus of ziet daar, geloof ze niet. Want ze komen allemaal met Gods lastelijke warpraat. Als Jezus onder de asielzoekers nou eens gevonden wordt. Daarmee wil hij zeggen, die asielzoekers, die omvolking, daar sta ik helemaal achter. Want mensen horen helemaal niet meer wat hij zegt. Maar denk erover, hij is ook dokter, dat hij met zijn duivelse verstand nog niet helemaal gek is, laat ik het zo maar zeggen. Die mensen hebben veel meer bedoelingen met één uitspraak als dat je leest of hoort. Maar dat horen ze in onze dagen niet meer. Daarom is de massa zo makkelijk te betoveren. Het IQ, daar is een studie geweest. Het IQ, het verstandelijke vermogen, is in Amerika met 60% gedaald door die vaccins. Daar is men op uit, want dan zijn de mensen makkelijker tot de slavernij te bewegen. Dan ondervind je geen weerstand. Mensen die niet meer na kunnen denken, die na kunnen denken verder dan hun neus lang is, ja, daar heb je geen last meer van. En zo zit heel de politiek ook in elkaar. Die Christoffer, die is echt, ik zeg het op de preekstoel, zo stom als een ezel. Ze weten helemaal niks. En die krankzinnige mensen zitten in die zetels. En dan gaan de dominees opstemmen, dan gaan ze ook nog verbidden voor het koninkrijk van de duivel, bid je dan? Nou, die afval in onze dagen, en dat is al decades gaande met allemaal zalvende preekies, geen separerende prediking meer op de scherp van de snede, en Rome de hand gegeven en Sodom naar binnen gehaald. En ik kan er nog wel een hele rij bijvoegen, en het is alles afgevallen. Daar is Gods geest niet meer, hoor. Nee. Maar hier ook, Maria, en daar heb Christus zijn leven voor gegeven. Daar heb Christus ook voor zijn discipelen, vanzelfsprekend. Maar hier gaat het nou over Maria Magdalena. En daar heeft hij zijn bloed voor gestort. Hij heeft ze vervuld met zijn eeuwige liefde, want dat was allemaal Gods werk. Dat zoeken van Maria Magdalena, dat ging van de Heer Jezus uit. Niet van Maria. Maar hij had die liefde wel in haar hart geopenbaard, uitgestort en gaande gemaakt. Want de Heer houdt zijn volk gaande. En dan vind je hem, hoor. Hij laat zich vinden. Maria Magdalena heeft hem niet gevonden. Hij liet zich vinden. Wien zoekt gij? En Jezus zei dat tot haar, Maria. Hij noemde haar bij name. Ja, nou, ik heb ook mijn naam in Gods woord gelezen. Voor de eerste keer in Romeinen 5 vers 6. Dat Christus, als wij nog krachtloos waren, te zijn de tijd voor de goddeloze is gestorven. Toen heb ik voor het eerst mijn naam in Gods woord gelezen. En als je dat niet ondervindt, dan leef je nog in de hoogmoed. Dat kan ik je wel echt verzekeren. Dan ben je nog een punt te tellen, dan zoek je nog tekens, dan zoek je allerlei dingen buiten Christus om. Nou, dat was bij Maria Magdalena al lang niet meer zo. Zij heeft Christus niet gezocht toen ze die zeven duivelen. Nou, zij heeft Christus niet gezocht. De Heer heeft ze ervan verlost, want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. En dan word je verlost van zeven duivelen. Zeven, dat ziet op legio. Hè? Zeven is het getal van de volheid. Zij was net vervuld met 1000 duivelen als die legio. Die gaat erin zijn man, die daar ook van verlost werd. Want zeven, dat nogmaals, dat ziet op de volheid. Zij was ervan verlost en zo heb zij Christus leren kennen. Omdat zij in het boek des levens des lams geschreven stond. En van de Vader had Christus de opdracht om die toe te brengen. Ja, en dat was ook zijn wil. Vader, ik kom om uw wil te doen. O, die opstandingskracht van Christus, daardoor word je ook wedergeboren. Ja, ook met terugwerkende kracht. Abraham ondervond dat ook. Abraham is ook het evangelie verkondigd. Ja, en die hebben ook de opstandingskracht van Christus ondervonden. Hoewel ze hem niet in de tijd hebben gezien, maar wel omhelst. Wel omhelst door het geloof. En Jezus zei dat haar, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn Vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vare op tot mijn Vader en uw Vader. Hierna wordt het verzegeld, hè? Tot mijn God en uw God. Ja, Kijk, die in die opstandingskracht, dat opstandingskracht geloof, dat zegt mijn Heer en mijn God. Ja. Mijn God, u zal het eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. En Maria Magdalena ging en boodschapte naar de opdracht van Christus. En zegt mijn broeders, ga heen tot mijn broeders. Hij noemt ze niet meer aan de zeven Tiberias. Zullen we vanavond overdenken. Dan zegt hij tot zijn broeders, kinderkens. Heb gij niet enige toespijs? En ze waren allemaal echt geestelijke kinderen. Want die niet wordt als een kinderke, die zal het koninkrijk der hemelen niet meer erven. Dan ben je geen grote meneer meer. Hoor. Nee. Die Trump, die zit gewoon zelfmoord te plegen. Met zijn vloekende bek. Dat zal ik je vertellen. Hij zal hem de dood vallen. Maar er is helemaal geen lasten. Niemand ondervindt daar lasten meer van. Die Steve de Bruin, die kan God lasteren. En hij heeft in Nederland geen tegenstand. Niks! Hij had al lang gesneuveld geworden als Gods volk opgestaan had. Maar Gods volk is daar niet meer. Want je hoort niks. Die man die kan alles uitbraken als een draak. En Christus lasteren en ze horen het nog niet eens wat hij zegt. Ze kunnen het nog ineens wegen dat het een godslasterlijke uitspraak is. Als Christus, stel naar de hel met je stel. Dat is allemaal godslastering. Omdat ze hem niet kennen gaan ze er dingen bij verzinnen. Om ook interessant te doen. Ja. En Maria Magdalene ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. En als het dan avond was, op dezelfde eerste dag der week en als de deuren gesloten waren, ik moet nog aan die van dieren denken. Ja, hij zegt deuren gesloten, maar hij heeft de deur wel eerst open gedaan. Nou, dan denk ik, je kent er niks van. Je weet het niet. Daar staat het goede woord in vers 9. Zij wisten het niet, hun wisten het wel, maar ze verstonden het nog niet. Maar hij wist het helemaal niet, die van dieren, hij wist er niks van. Nee. Hij zegt, hij heeft eerst de deur open gedaan en ze staat gesloten. Weet je wat er in de grondstaal staat? Op slot. Ze hadden hem op slot gedraaid. Ja, maar hij had natuurlijk de sleutel getoverd. Oh ja. Nou, de Heer kan wel gesloten deuren openen. Maar hij kwam dwars door die gesloten deuren heen. Dat staat er toch? Kwam Jezus en stond in het midden als de deuren gesloten waren. Daar kon niemand in en uit. Maar Christus wel. Christus wel, want hij had een verheerlijk lichaam. Die van dieren die wist helemaal niks van een verheerlijk lichaam. Dat, ga je dat preken allemaal? Eerst de deuren open doen, eerst een sleutel halen. Bij de deur wachten en dan de deuren open, slot draaien. Nou, dat is echt een rampzalige evangelie. Dat is juist de heerlijkheid van de opstanding van Christus. Hij is niet meer aan de aardse machten en krachten onderworpen. Nee. Want hij kon zich ook bij die Emmersgangers, kwam hij in die eerst van Jeruzalem hollen om het zijn nou zo. Hij was ineens achter hem. Dat kan Christus, omdat hij een verheerlijk lichaam had. Die staan me wel aan te staren. Maar heb je daar nou kennis aan? De Heere is er ineens. Hij stond ineens achter Maria. Ja, ze had hem eerst niet gezien. Ze had er ook al om zich heen gekeken. In het graf gekeken. En toen stond hij ineens achter haar. Zo openbaart de Heere zich. Hij is er ineens. Ja. Niet verwacht. En dan is het zo. En Jezus stond in het midden en zeide tot hen, vrede zij u lieden. En dat was wel een gewone manier van groeten onder de Joden, maar dat hebben hier niks mee te maken, want dit was een zaligmakende vredegroet. En in de bevestiging ervan, vrede zij u lieden. De Heer Jezus hebt die vrede in hun harten verzegeld. En dit zeggende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. En de discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. En dat moet je maar niet zo gewoon lezen hoor. Ze werden hemels verblijd. Ze werden verblijd met de blijdschap des Heilige Geestes. Ja, we zullen er eens maar weer gezingen van de gemeente. En wel van het 5e en 6e vers van die 63ste psalm. Heb je het opgelezen, dat was ook Maria Magdalene's zang. Mijn God, ik zoek u met verlangen, zo ras wij het morgenlicht ontvangen. Dat slaat helemaal op Maria Magdalena. En nou het 5e en 6e zang.
zeggen dat Maria Magdalene inniger met Christus verbonden was als bijvoorbeeld Martha. Martha was ook een lief kind van God. Je mag willen dat helemaal Martha was. Maar. Dat zie je ook als die zondares, toen was ze net van die 7 duivelen verlost. En toen Christus was in het huis van Simon de Farizeer, kwam zij om de voeten van de Heere Jezus met haar tranen nat te maken en af te drogen met haar haar. Toen zei de Heere tot haar in de bevestiging der zaken, vrouw, uw zonden zijn u vergeven. Want dat deed hij om haar staat voor het oog van al die farizeeërs bekend te maken en te bevestigen. Want toen ontstond er godslastering, wie kan de zonde vergeven dan God alleen. En hij was God, hij is God. En zo heeft Maria Magdalena dat ook ervaren. Als hij de zondevergeving mag ondergaan, ervaar hij dat als een goddelijke vergeving der zonde. Vergeving der zonde is goddelijk. Ja. En dat de Heere dat aan een vrouw met 7 duivelen bezeten, ze is door Christus vrijgemaakt, dat is de vergeving der zonde. Dat is de vergeving der zonde. En daar wordt zij hier ook weer in bevestigd, want zij was er ook bij. Bij de discipelen, ze waren er natuurlijk ook bij toen ze samen vergaderd werden om de belofte des vaders, om daarom te bidden, blijft in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoge, dat zullen we met Pinksteren weer lezen. En waren de vrouwen er ook bij, want de vrouwen, met name Maria Magdalena, Maria de moeder van Jozef en nog andere vrouwen, die wandelden ook geregeld met de discipelen. Door het geloof, omdat ze met dezelfde zaken liep, met dezelfde zaken waren belast en door dezelfde liefde werden gedreven. En Maria Magdalena ging heen en boodschapte den discipelen dat zij de Heere gezien had en dat haar dit was gezegd. De Heer heeft zich eerst aan Maria Magdalena geopenbaard. Daar waar de breuk geslagen is, daar komt God het eerste helen. De vrouw in het paradijs gevallen, niet Adam, Eva. En nou komt hier de Heere zich te openbaren in zijn opstandingskracht aan Maria Magdalena. Zij was de eerste die die opstandingskracht mocht ervaren. Die hem mocht kennen in zijn opstandingskracht. Zoals Paulus dat zegt, opdat ik hem kennen en de kracht zijn opstanding. Dat betekent vervolgen te kennen. Dat keert steeds weer. De Heere bezoekt zijn volk met zijn opstandingskracht. Ja. Door woord en geest hoor, door woord en geest. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. En de discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Als hij daarin bevestigt, dan stroomt er een blijdschap nieuwelings in je ziel. Dat komt alleen als hij door het geloof leeft dat door de liefde is werkende. Dan geschiet dat. Je wordt niet verblijd als je onbekeerd bent met deze blijdschap. Dat ken je wel in de natuur. Ergens over verblijd zijn. Maar dit is een geestelijke blijdschap. Die duurt tot in eeuwigheid. Want al Gods volk zal God loven door de blijdschap des Heilige Geestes. En er komt nog geen einde meer aan. En Jezus dan wederom tot hen zeggende: vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zende ik ook u lieden. Dus God de Vader had de Zoon uitgezonden naar deze wereld in zijn drievuldig ambt, en dat legt hij ook nu weer nieuwelings op zijn discipelen. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: ontvang de Heilige Geest. Ja. De Heilige Geest gaat uit van de Vader en de Zoon. Dit was nog geen Pinksteren, maar het was wel die Pinkstergeest. De Geest van Christus is de Pinkstergeest. Ja. Dat is de derde persoon in het goddelijke wezen. En daar komt hij op hen te verzegelen in die ambtelijke bediening. Zo gij iemand zonde vergeeft, die worden ze vergeven. Want op een andere plaats staat er: al wat gij binden zult op de aarde zal in de hemel gebonden zijn. En alles wat gij onbinden zult op de aarde zal in de hemel ontbonden worden. Hier staat hetzelfde. Zo gij iemand zonde vergeeft, die worden ze vergeven. Dat ziet op de kerkelijke tucht. Als een ziel wordt afgesneden in de kerkelijke ban, of zoals Paulus het zegt, aan de duivel overgegeven. Ja, en je komt niet meer tot bekering, dan worden je zonden nooit meer vergeven. Nee.
Dien worden ze vergeven zo ge iemand zonde houdt, dien zijn zij gehouden. Dat is niet een uitspraak, dat ziet geheel op de handhaving van de sleutel op des hemelsrijks. Het wordt niet meer gehanteerd, want ze hebben de door God geboden censuur ingewisseld voor oud wijs pastoraat. En zo is ook de afval gekomen. Decades zijn de pastorale preekjes gehouden. En je hoeft er niet meer afgesneden te worden, want daar komt die algemene verzoening vast voor iedereen. Daar kom je mee om. Dus dat is niet zeg maar van vandaag of gisteren hoor. Nee, dat is gekweekt in die Reformkerk. Die bedriegelijke prediking, dat evangelie naar de mens. Die A. Simons prediking, laat ik het maar zo zeggen. Ja, die als een paus tekeer gaat en die denkt ook nog even zijn Christus in handen te hebben en daarover te beschikken. En bij iedereen in zijn hart te leggen. Nou, het is gewoon verschrikkelijk, het is allemaal godslastig. Want Thomas, daar lees je hele andere dingen. Hè? En Thomas, een van de 12 gezegd, Didymus, was bij hen niet toen Jezus daar kwam. En de discipelen zeiden, ja, wij hebben de Heere gezien. Maar hij zeide, indien ik niet zie, in zijn handen het teken der nagelen en mijn vinger steek in het teken der nagelen en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. Je had die Thomas, hij wel 10 vrachtwagens met bloemen kunnen bezorgen. Hij had het verachtelijk van de hand gewezen. Geef me Jezus of ik sterf. Want dan geef je niks meer voor deze wereld. Voor de rijkdommen van deze wereld. Nou. Nee, dat kwam voort uit zijn geloof. Hij sprak zich wel ongelovig uit. En daarom komt de uitdrukking ongelovige Thomas. Je mocht willen dat je ongelovige Thomas was. Ja. Want na 8 dagen, de Heer zorgde toch weer dat hij erbij was. En Thomas met hen, en Jezus kwam als de deuren weer, deuren gesloten waren, en stond in het midden en zeide, vrede zij u lieden. En toen werd Thomas, kreeg een aparte aanspraak van Christus, breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde en zijt niet ongelovig, maar gelovig. Nou, toen brak Thomas uit, kijk die doorbreking, hè, zoals Jona in de vis, dat nochtans des geloofs mocht beoefenen, hier, in een andere zin. Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heer en mijn God, dat was die al. Nou, dan zie je weer, die bevestiging door de opstandingskracht van Christus was sterker als toen Thomas Bethel heb ondervonden. Ja, dat prion is altijd krachtiger. En daar gaat vers 22 en 23 aan vooraf, want dat ziet op hun ambtelijke bediening. Die krachtdadige bevestiging is echt noodzakelijk. Thomas is volgens de apocryfe boeken, meen ik, naar India gegaan als apostel. Nou, dan is dat absoluut noodzakelijk hoor. Net zoals Gideon, die moest absoluut weten of het van de Heer was. En dat was ook wel een geestelijke strijd, maar niet in de ambtelijke bediening als apostel of profeet. Dat niet, maar Gideon moest het echt van de Heer weten door dat dubbele teken. Ja, doe een teken mij ten goede, opdat mijn haters in hun woede mogen zien hoe tot hun spijt gij mij troost en mij bevrijdt. Zit je dan verlegen, kinderen? De Heer geeft het echt. Ik weet het uit mijn eigen ervaring. Het kan wel eens lang duren. Maar de liefde houdt aan, hè? Dat kan ik je wel verzekeren. Ik heb het nou na ontvangen genade. Hè? U zegt maar, als ik nou die genade nog niet heb. Je had het al lang kunnen hebben. Als je maar wordt die je bent, dan blijft de Heer echt niet achter. Want hij is naar deze wereld gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Schatte mij geheel verloren. Waarom heb je die ontdekking niet? Waarom wil je nou God uit handen blijven? Val God toch eens een keer te voet op genade of ongenade. Als een helwaardige zondaar. En dan zei je het uit zijn mond horen. Grimmigheid is bij me niet. God is geen boeman. Hij is wel rechtvaardig. Oh ja, als je je niet bekeert, dan ga je echt naar de eeuwige zaligheid. Maar die hij gekend heeft, die heeft hij ook geroepen. Het is geen misschientje hoor. God wacht niet totdat de mens zich bekeert. Nee, die hij gekend hebt van eeuwigheid, die hij verkoren hebt, heeft hij ook geroepen in de tijd met een krachtdadige roeping. En die hij geroepen heeft, heeft hij ook gerechtvaardigd. He, daar heb je die zondevergeving. En die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Oh, dan is je leven Christus. Dan zie je misschien aan de buitenkant dat niet. Maar er zijn meer mannen in een overal die de Heere vrezen, als mijn zwarte pakken en een strop er aan. Laat ik het zomaar eens zeggen. Ja, dan sta je versteld dat de Heere ook zijn volk hebt. Ik geloof dat absoluut. In Iran hebben er 1 miljoen Iraniërs. Een bevolking van 2 of 93 miljoen. 1 miljoen Iraniërs zich tot het christendom, dus die hebben de islam vaarwel gezegd en die hebben zich tot het christendom bekeerd. Inhoudelijk weet ik nog niet hoe dat zit, maar dat is al heel wat als je in zo'n land je eigen tot het christendom bekeert. En Reveland slaapt door, snurkt door, want die menen dat ze bekeerd zijn en ze zijn het echt niet hoor. Dacht je dat die bekeerde Iraniërs, als ze het zijn, met Sodom, want kijk, daar heb je het weer hè. Sodom en Gomorra wordt daar niet geduld. Nou. En dan zegt die Christoffer, dat is een terroristische regime. God zal je slagen, witte wand. Want ze heulen zelf met het terrorisme. Toen Assad uit Syrië werd gejaagd, toen kwam er zo'n ISIS-terrorist aan de macht. En zijn hand wordt geschud door alle wereldleiders. Daar hebben ze het niet over. Toen Gaza werd platgebombardeerd door die Netanyahu-terrorist, hoorde je niemand. Israël-regime is veel erger dan het Iraanse regime, dat zal ik je vertellen. Mensen kunnen niks meer beoordelen. Ze dansen mee met de publieke opinie, dat doet die Steve de Bruin ook. Daarom is hij een top-satanist, want hun doen het onder een christelijke vlag. Dat ga je daar je God kunnen bedriegen. Met al die grafpraat. Maar men hoort het niet meer. Daarom die Koolman, dat is een hele pintere dokter. Dan moeten die wereldlingen moeten die al die dingen bij naam noemen. Omdat de kerk ver achterblijft. Je hoort daar geen piepstemmetje. Niks. Het is één grote begraafplaats. Maar die Koolman zegt, krankzinnigheid is in onze dagen het nieuwe normaal geworden. En nogmaals, als je er niet van sterft, dan word je zo stom als een ezel door die vakkens. Dat is je eigen rotschuld. Dat is je eigen schuld. Je hebt je eigen laten bedotten. Omdat je altijd geloofd hebt in de dokters. Kijk, dat is ook zo'n Baal geloof. Dat is allemaal Baal. De Heer Jezus Christus is de enige medicijnmeester. Hij kan ook de middelen zegenen. Maar je moet het wel van hem verwachten hoor. Ik weet het uit mijn eigen leven. En als je op dokters gaat vertrouwen, dan slaat de Heer je alles uit handen. Als je tenminste een kind van God bent. Want dan word je nog kastijd. Daar heb de godsdienst geen last van. Azov zegt het. Ze hebben altijd voorspoed. Ze hebben geen banden tot hun dood. Nee, toets jij gedaan nou eens aan. Gods volk loopt geregeld in de dood. Ja. Omdat Christus zijn leven is. En als die zich weer nieuwelings openbaart. Nou, ik zou je dan wel vertellen. Dan verblijdt zich de ziel in God. En dan ga je van zingen. Dan ga je van zingen. Ja, en ze hebben denk erover. Al in de trappen van zijn vernedering en zij de lofzang gezongen hebben. Dat was de lofzang van Christus. Zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik u verwacht. Hij heeft nooit aan de Vader getwijfeld. Nee. En nou bidt hij als hoge priester eisende. En die worden altijd verhoord. Als Christus met zijn hoge priesterlijke voorbidding, dat wijst de Vader nooit meer af. Nee. Eis van mij. En ik zal u de heidenen geven tot uw erfdeel. En het einde der aarde tot uw bezitting. Oh, de velden zijn nog wit om te oogsten. En hier werden de discipelen ook in hun ambt nieuwelings bevestigd. En dat zal nog een keer gebeuren. Zoals er geschreven staat, net voor zijn hemelvaart. Dan worden ze nog een keer bevestigd. Je kan het ook lezen in Handelingen 1. Gij zult mijn getuige zijn. Ga dan heen, onderwijst alle volken. Daar worden ze hierin bevestigd. Denk erom dat je daar zo in bevestigd moet zijn. Dat moet absoluut van de Heere zijn. En als je dan die Samuel Rutherford, de wenende Maria. Ik heb een boekje over geschreven. Gaat meer over Maria als over haar alleen. Maar wat konden die mensen toch separeren. Dat zijn heerlijke prediking. Ja, daar zitten ook de kleintjes op te wachten. Want die zitten geregeld als ik me maar niet bedrieg. Nou, dan komen ze door die separerende prediking, door middel van, komen ze weer tot ruimte. Ja, Petrus zat ook in de banden. En dat hopen we vanavond aan het overdenken, Johannes 21. Maar hier Thomas die breekt erin door. Maria Magdalena breekt erin door. En dat hebben alle discipelen ondervonden, die opstandingskracht van Christus. En die vrede, nieuwelings in hun harten bevestigd, vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. En de Heer Jezus, die heeft nog wel vele andere tekenen in tegenwoordigheid van zijn discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek, want dan zouden de boeken van de wereld dat niet kunnen bevatten. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus. Zoals aan de moorman werd gevraagd, indien gij van ganser harte gelooft. Hij zegt, ik geloof dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, met een persoonlijke toepassing vanzelfsprekend. Opdat gij gelovende het eeuwige leven hebt in zijn naam. Het leven, dat is het eeuwige leven, hebt in zijn naam. Dat moet daar aan ten grondslag leggen. Want door dat leven te kennen, Christus te kennen, reisde die moorman zijn weg met blijdschap. En hij zag Filippus niet meer. Amen. Heren, want ze zagen niemand anders dan de Heer Jezus alleen. En dat geldde voor zowel voor de moorman als voor Filippus. En ze reisden beide hun weg met blijdschap. In u. O, die blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van uw aanzicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. Als gij uw kerk, de tranen van uw kerk, wegwast, afveegt, om ze eeuwig welkom te heten in het vaderhuis met de vele woningen. Heere, kom haastiglijk weder op de wolken des hemels, omdat we altijd in u verblijd zouden mogen zijn. Om Jezus willen. Amen. Gemeente, het zevende zangvers van Psalm 63. Want hoe het gaat, de loge mond zal nimmer strafloos zegepralen. God stelt de boosheid perken palen. De loge sprekers gaan te grond. Zevende zangvers van Psalm 63. De zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aanschijn over uw lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.